woord kunnen verkondigen en getuigen kunnen zijn van uw werk, Vader, in Jezus' naam. Amen. Boek van Handelingen, interessant boek. Ze noemen het Handelingen. De vraag is alleen maar Handelingen van de Apostelen of Handelingen van de Heilige Geest, hè, doorheen de Apostelen. En je ziet wel dat daar een beetje de rode draad is doorheen het boek, dat de Heilige Geest alles inspireert. Het is Jezus die nu eigenlijk leeft doorheen zijn kerk, doorheen zijn gemeente. We hebben het gezien in het begin van Handelingen hoofdstuk 1, dat Jezus hen had gewaarschuwd om te blijven, om te wachten in Jeruzalem totdat ze de kracht hadden ontvangen om van mij te getuigen. Niet om een aards koninkrijk op te stellen, niet om een koninkrijk met macht en met zwaard te gaan veroveren. Nee, om getuige te zijn van hem. En ze ging dat doen doorheen het doopsel van de Heilige Geest. Hè. Niemand wist eigenlijk goed wat te verwachten. Ook al was het wel aangekondigd in het Oude Testament, waren er profetische passages en messiaanse passages die spraken over een nieuw hart dat God ging geven, een wet die in hun hart, in hun binnenste ging gelegd worden. Het sprak over een nieuwe geest, het sprak over een uitstrooiing van de geest enzovoort. Niemand wist eigenlijk hoe dit natuurlijk praktisch ging zijn. Hè, tot die dag van Pinksteren, toen dat er de vurige tongen kwamen en het geluid van een wind dat heel de kamer vulde en ze dus begonnen te spreken in tongen. Hetgeen dat hun dus vroeger in het Oude Testament, de spraakverwarring met de toren van Babel en hetgeen dat God toen had ingezet om de mensen te verspreiden, heeft God nu ingezet, hè, de spraakverwarring of de spraak, de talen, de tongen, heeft God nu gebruikt om mensen bijeen te brengen. En dus dat was het begin van mirakels. Hè. Mensen hoorden in verschillende talen de wonderen werken van God. En ze waren dus aangetrokken tot wat er hier gebeurde, met die 120 mensen daar die ineens een vreemde taal begonnen te spreken. En Petrus is dan opgestaan, heeft dan de eerste boodschap gepredikt, want hij ging, zoals je zondag ook hebt gehoord, hij ging de sleutels krijgen om het koninkrijk van de hemel te ontsluiten en de poorten van de hel zullen er niet tegen kunnen weerstaan. Met andere woorden, wanneer Jezus dat zei over Petrus in Matthäus 17 of 16, denk ik dat was, dat de poorten van de hel er niet tegen kunnen weerstaan, dat wil zeggen dat wat de duivel ook mogen doen, wat hel ook mogen doen, amen, wat de dood ook mogen doen, want dat is eigenlijk een referentie naar de poorten van de hel, de poorten van Hades, het dodenrijk, hè, de dood is niet het eindstation, amen. De dood is niet het eindstation voor een christen. Want de kerk die de belofte heeft van Christus, de kerk die in Christus is, zal op een dag opstaan om samen te zijn zoals hij is. Amen. Dus de dodenrijk zal niet kunnen weerstaan aan de proclamatie van het evangelie. Maar de duivel en zijn tactieken zullen ook niet kunnen opboksen tegen de kracht van de gemeente, die nu begeesterd is door de Heilige Geest en die stilaan maar zeker, zoals een beetje gist in meel, stilaan maar zeker heel het teeg volledig gaat hoe zeg je dat? Door zeven. Ja, je snapt wat. Ik denk wel dat je begrijpt wat ik bedoel. Ja, juist. Helemaal volledig omvatten. En dat is wat we nu zien in de wereld. We zijn goed op weg om bijna tot in elke uithoek van de aarde, hè, het evangelie te verkondigen. Dank de Heer. Natuurlijk is er nog veel werk, want uw buur naast u heeft er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Hè? De mensen op het werk hebben er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Het is iets dat blijvend actueel moet zijn, die verkondiging. De getuigenis geven van onze Heer. En dus waren we vorige week geëindigd in Handelingen hoofdstuk 3, waarin dat we het verhaal bekeken van Johannes en Petrus. Petrus en Johannes, sorry. Het is Petrus die het meeste praat en Johannes die eigenlijk mee is. We lezen eigenlijk niks over dat Johannes iets zegt. Maar het is het verhaal van de bedelaar, hè? En we waren aan dat verhaal geëindigd, we hadden al een paar zaken over gezegd. ze ging dus elke dag naar de tempel. En in de tempel, een van de toegangspoorten tot de tempel was de toegang, de poort van de schone. De schone, ja, zo noemde dat. En daar lagen veel bedelaars. Nu, deze was al voor 40 jaar verlamd. En we hebben toen ook gezegd vorige week van, hoe komt het dat die man die daar al 40 jaar ligt, die er naartoe moet worden gedragen, hè? Ik zal even terugleggen. Vers 2 had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Dus elke dag moet hij daar worden neergelegd. Elke dag moet hij afhankelijk zijn van mensen, van de goede bedoeling van mensen, om daar dan te kunnen bedelen en rond te kunnen komen. Eigenlijk overleven. Deze man leeft eigenlijk niet, deze man overleeft. Maar hoe komt het dat die man die daar elke dag ligt gedurende de laatste 40 jaar, was een van de vragen die ik ook had, hè? Dat die apostelen die er elke dag langskomen, want ze gaan elke dag naar de tempel voor het gebed. Ze gaan voor 's morgens gebed, er was het middaggebed, het namiddaggebed. Er waren verschillende gebeden. Dus ze hadden, Jezus is daar ook bijna elke dag voorbij gekomen als ze in Jeruzalem waren. Dus waarom die man voor 40 jaar al lang die daar lag, waarom dat er niemand iets had gezegd? Wel, het antwoord is zo, God houdt de genezing, God houdt het mirakel voor een speciale tijd zoals deze. Deze man had een bepaald doel, had een doel omdat als hij wat vroeger had worden genezen, dan had het niet dezelfde impact gehad dan het nu zou hebben gehad. Want nu gaat de impact groter zijn, zoals we subiet verder gaan lezen, en brengt het meer glorie aan het koninkrijk, brengt het meer getuigenis voor Jezus, brengt meer op dan als hij, dus God weet best. Dus vraag je niet altijd af waarom geneest die en waarom genees ik niet. We hebben daar niet altijd een antwoord op. Ik heb ooit iets gelezen en die zei dat heel goed. Hij zei, kijk, waarom gebeurt het ene en waarom gebeurt het andere? Waarom die genezen en die dood? Hè? Zo is er met corona ook heel veel. Een man en vrouw van God die gestorven zijn. En andere was dat nog niet hun laatste uur. Maar er heeft er ooit iemand gezegd, twijfel niet aan de goede bedoelingen van God. Het heeft niks te maken met geloof. Het heeft te maken met Gods wil. En we moeten allemaal sterven aan iets. En de genezing is gekocht aan het kruis. En de genezing zal volledig zijn en volmaakt zijn wanneer we opstaan. Want dat heeft hij gekocht voor ons. Maar stel de wil van God niet in vraag, ja. Want hoe je weet, als je in autoriteit bent, hoe hoger je gaat in autoriteit, hoe meer je te weten komt over de redenen van beslissingen. Iemand die beneden staat in een bedrijf, ja, om een voorbeeld te geven, in een bedrijf, je hebt daar verschillende lagen van autoriteit. En bovenaan staat dan de raad van bestuur en de CEO. Hè? En alle de hoge mannen en vrouwen. Hè? En degene die van onder staat, ja, die weet niet wat er gaande is in de beslissingsruimte. Die krijgt de beslissing te horen. En die denken dan, allee, waarom nemen ze nu die beslissing? Kunnen ze nu eens niet wat beter nadenken? Ik had dat zo en zo gedaan, ja. Maar natuurlijk, die helemaal daar van boven, die de beslissing in de knopen moeten doorhakken, die moeten rekening houden met nog zoveel verschillende andere factoren waar dat de man beneden helemaal geen weet van af heeft. Ja, datzelfde met de politiek. We zijn allemaal heel goede politiekers aan de zijkant. Maar ik zou geen ene dag in de schoenen willen staan van de minister of van de president om beslissing te nemen. Want we weten niet welke factoren, wie dan met wat moet rekening houden. En als we dat doen, jammer, dan gaan er die effecten zijn. En ik heb ooit iets beloofd aan die partij. En deze sector, die heeft ook nog iets te goed. Want het is water bij de wijn en kom er mee. We weten het allemaal niet. En nu, met God maakt natuurlijk geen deals met partijen en zo verder. Maar er zijn ook allemaal zaken, factoren, Wij weten daar niks van. God heeft de eeuwigheid. Amen. Die kan het allemaal zien op een rijtje, de tijd voor zich. En die weet wat het beste is. Die weet het beste moment wanneer hij gaat terugkomen. Hij weet het beste moment wanneer het getal volledig gaat zijn voor zij die binnen moeten komen. Want op een gegeven moment gaat de deur dicht zijn en komt hij terug. Wanneer gaat dat zijn? Niemand weet dat, maar God weet dat. Dat is waar, Marianne. De beste stuurlijst staan, man. Allemaal, ja, of de beste coaches zitten ook altijd in de tribune, hè, en zitten te roepen. Iedereen is coach, maar totdat je zelf in de kleedkamer staat en op het veld en je moet beslissingen nemen en rekening houden met verschillende factoren, moet je veel genade hebben voor zij die beslissingen moeten nemen. Heb genade met hun en bid voor hun. Amen. En bid voor jezelf. Dat je niet bitter mocht worden als de beslissing tegen u komt. Dat je niet bitter en ongelovig mocht worden, maar blijf geloven. God is voor u. Het belangrijkste is wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Voor mij verandert niet of ik genezen word of ik sterf. Het verandert niet. Ik ben nog steeds in hem. Of ik rijk of arm word, het verandert niks. Hij houdt nog steeds van mij. En ik kan en ik vermag alle dingen door één Christus die mij kracht geeft. Amen. Dus dat verandert niks. Dus laat vooral wat er gebeurt of wat er niet gebeurt in uw leven, uw ogen niet afwerpen van hetgeen dat Christus volbracht heeft. En dus ze ging naar binnen en uiteindelijk staat deze man daar aan die tempel. Ik heb vorige week ook gezegd, vers 4, Petrus richtte zijn blik. Het was een andere ontmoeting. Misschien was hij die man al vele malen gepasseerd, maar nu was er iets anders. Door hem te zien en door hem aan te kijken, misschien zelfs aanstaren, misschien zelfs een klein momentje van inspiratie van de Heilige Geest. En hij zei, kijk ons aan. Ik heb geen zilver, ik heb geen zout. Goud. Hier wordt het vertaald in deze vertaling, vers 6, geld heb ik niet. In de andere vertaling staat, zilver of goud heb ik niet. Maar wat ik wel heb, geef ik u in de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Zij wisten de beste manier om deze mens te helpen, was niet om weer een zoveelste muntstuk te geven, want geven we weer een muntstuk, dan staat hij hier morgen weer. En begint weer alles opnieuw. En helpen we hem eigenlijk niet. Nu, pas op, er zijn momenten dat we mensen financieel kunnen en moeten helpen. Hè? Dat is ook wat de eerste gemeente heeft gedaan toen iedereen samen begon te wonen. Maar dit moment was er iets anders. Petrus werd bewogen door de Heilige Geest om in geloof de core issue, hè, het probleem, het hoofdprobleem, was zijn ziekte. En buiten dat zou de genezing van deze man een enorme explosie van opwekking veroorzaken in de stad van Jeruzalem. En dus hij zegt in de naam van Jezus Christus. En het is belangrijk dat hij dat zegt in de naam van Jezus Christus, want dat komt later ook terug. Daar willen ze hem proberen op te pakken. Waarom hij die naam gebruikt. Hij pakt hem bij zijn rechterhand om hem overuit te nemen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Zie, dit was echt door de Heilige Geest. Dat was niet zo van als je geloof hebt, hè, sta maar op. Of van, wil je genezen worden, dan moet je eerst dit en dat doen. Nee, de genezing was hier echt spontaan door de Heilige Geest en was direct. Ja? Het was dus volledig aan de kant van de apostelen. Want een andere verwacht alleen maar geld. Hij verwachtte om geld te krijgen. Hij verwachtte geen mirakel. Hij had zelfs geen geloof. Hij had misschien zelfs niet van Jezus gehoord. Dat weten we niet. Waarschijnlijk wel dat hij van Jezus had gehoord. Maar om dan ineens te horen van in de naam van Jezus, sta op en ze pakken zijn hand vast. En hop, hij krijgt kracht in zijn voet en enkels. Dat is fantastisch. Dat kan alleen maar gebeuren doorheen de Heilige Geest. Want als jij dat niet inkrijgt van God, dan ga je niet je hand uitsteken en hopen dat er ineens kracht in zijn enkels komt. Nee, dat weet je van tevoren, dat er iets groter is, dat God iets groots van plan is met deze man. Hij begint te lopen, hij begint te springen en God lovend heel de tempel. Ze horen en ze zien hem en Ze waren buiten verbazing over wat er met hem gebeurd was en de bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de ene menigte stom verbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. Nu, ik denk dat dit gebeurd is na het gebed. Hè, dus niets of niemand mocht het middaggebed storen. Dus ik denk niet, en trouwens de zuilengang van Salomon is aan de buitenkant van het hof van de niet-Joden. Dus ik heb vorige week ook gezegd, je had verschillende hoven. Hè. Je had de hof van de niet-Joden, de heidenen. Dan had je de hof, een hof is zo'n heel grote koer. Een heel grote plaats, verzamelplaats. En er waren verschillende verzamelplaatsen. Dus je had de verzamelplaats van de niet-heidenen, dan hadden de verder van de vrouwen, en dan hadden van de Joodse mannen. En dan kwam de tempel waar alleen de levieten en de priesters uiteindelijk binnen mochten. En dan nog verder naar het heilige der heiligen mocht alleen de hoge priester binnen. Zie je hoe dat er steeds discriminerend onderscheid werd gemaakt tot de heiligheid van God. He, er waren de onreinen, die mochten nergens binnen. Dan waren de heidenen tot een zeker punt. Dan waren de vrouwen en dan de mannen, dan de levieten, priesters, hoge priester. Eén keer op een jaar dan. Dank de Heer dat die discriminerende muren, die scheidingsmuren, zoals Paulus dat zegt in een van zijn brieven, dat de scheidingsmuur nu is afgebroken en verwijderd. En dat nu iedereen naar de heilige der heiligen kan lopen. Iedereen heeft nu toegang, dankzij Jezus zijn offer. Is dat groot voorhangsel dat daar stond voor de tempel, de ingang, is nu gescheurd. Maar ze stonden dus aan die zuilengang van Salomo. En dus ze zullen waarschijnlijk teruggekomen zijn van dat middaggebed, want niemand zou hebben toegelaten dat het gebed zou worden verstoord. Die man die daar melaats was, die onrein was, dus had zich ook waarschijnlijk eerst rein moeten verklaard worden door de priesters, eer dat hij binnen mocht komen in een heiliger gedeelte van de tempel. Maar ze zaten daar en hij klampt zich vast en dan begint Petrus dat te gebruiken als een speech. Zijn tweede speech naar de menigte toe. Zijn eerste speech was in Handelingen 2. En hij gebruikt hier een beetje dezelfde opbouw in zijn speech. Allee, Lucas pent dat toch neer en dat is dezelfde opbouw. Hij begint eigenlijk met een schuldgevoel op te wekken. Om nadien dat ze duidelijk gemaakt worden dat ze zondaars zijn. Om dan uit te roepen naar redder, om dan de redder te presenteren en om dan die redder te kunnen aanvaren. Amen. Hetzelfde vandaag. Het is niet dat je mensen moet om de oren slagen met hun slechtheid, maar ze moeten wel beseffen dat ze zonder Jezus verwijderd staan van God. Ja? Hier, Paulus is een andere context, want zij hebben Jezus letterlijk gezien en ze hebben hem letterlijk gekruisigd en ze hebben de boodschap en de mirakels en de opstanding van Lazarus hebben ze allemaal meegemaakt en gezien en getuigen van geweest. Dus Petrus is hier wel een beetje straffer of strenger, zal ik maar zeggen. Ja? Hoe dat wij het, elke context is anders, elke cultuur is ook anders. Maar een mens om Jezus te kunnen aanvaarden, moet wel dorstig zijn, moet wel hongerig zijn om die te aanvaarden, om die aan te nemen, amen, om in Christus te worden, om die Heilige Geest te ontvangen. Maar dan moeten ze wel beseffen van, als ik niet opnieuw geboren word, maak ik geen deel uit van het Koninkrijk van God, dan zie ik niet het Koninkrijk van God. Dat was trouwens ook een van mijn beweegredenen, zoveel 20 jaar geleden, toen dat ze tegen mij zei, Bart, je moet opnieuw geboren worden, of je zal het Koninkrijk van God niet zien. En ik dacht van, maar hoe komt dat? Ik ben toch redelijk goed. Ah, en dan begonnen ze natuurlijk de 10 geboden te overlopen. En dan dacht ik, maar is dat nu zo erg? En dan zeiden ze, jammer. Voor God is niemand perfect buiten het bloed van Jezus. Voor God kan niemand perfect worden, want alleen God is perfect. En je kan niet aan zijn maatstaf voldoen van de perfectie. Maar hij heeft een oplossing. Halleluja. Dus dat is wel als je ooit met iemand samen zit en je probeert te getuigen. Ja, God geneest. Prijs de Heer. En God geneest ook deze man die verlamde. Maar die verlamde, zijn genezing was een open deur om het evangelie te aanhoren en daarna te accepteren. Want een genezen man betekent niet dat dat een man is die gered is of die verlost is. Amen. Dus prijs de Heer voor mirakels, prijs de Heer dat we kunnen bidden voor mensen en dat die kunnen genezen en de demonen kunnen worden uitgejaagd en zo verder. Maar eens dat dat huis leeg is van demonen en zo verder, moeten we zien dat de Heilige Geest binnenkomt wonen. Amen. Om nog een andere analogie te gebruiken. Eens dat iemand een open hart heeft om te horen, moeten we zien dat we een fundament geven aan die persoon waarop hij kan bouwen, waarop Christus kan bouwen. En dat fundament is altijd Christus zijn werk. Waarom is hij gekomen voor ons? Ja, omdat we zondaars zijn. Hoe kan ik ontvangen wat Christus heeft gedaan voor mij? Amen. Bekeert u, laat u dopen, ieder van u, onder aanroeping van Jezus' naam. En u zult de Heilige Geest ontvangen. Ah, is dat geen dat ik kan doen? Ja, in geloof kan je dat doen. En dus Petrus gebruikt hier... Lucas schrijft op, maar ik denk niet dat hij alles opschrijft wat Petrus heeft gezegd. Je zult zien, er zijn gelijkaardige delen aan de speech in Handelingen hoofdstuk 2... maar ook andere delen. Dus zoals Handelingen 2:38, bekeert u en laat u dopen en Heilige Geest, komt hier in Handelingen 3 niet voor, wel bekeren. Ja? Wilt dat dan zeggen dat we alleen moeten bekeren en dat die mensen die het hier hadden gehoord niet moeten dopen, maar die van Handelingen hoofdstuk 2 moesten wel dopen? Nee, dat wil gewoon zeggen dat Lucas zich nu focust op een ander aspect van het verhaal, maar de mensen die hier gered gaan worden, het zijn er 5000 nu trouwens, die zullen ook die andere stap hebben doorlopen dan die van, ja, weet ik veel, hoeveel dagen geleden dat dit was. Dat wordt nergens verteld. Hoeveel dagen na de Pinksterdag. Waarom start je dan zo? Ja, oké, we zullen even lezen. Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk Israëlieten. Waarom bent u zo verbaasd? Waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, de God van onze voorouders aan Jezus zijn dienaar de hoogste eer heeft bewezen. Dus nu begint hij een beetje met het schuldgevoel, ja? Met het schuld. Het is deze Jezus die door u, ja, hij is heel duidelijk. Hij maakt ten eerste al duidelijk, de genezing komt niet door ons. Nou, en Petrus wou dat heel duidelijk maken, want ze willen hem daarop pakken. Een beetje later in hoofdstuk 4 gaan ze hem in de gevangenis zetten en gaan ze hem vragen van door welke kracht en in welke naam heb jij deze verlamde genezen, heb je dit mirakel uitgevoerd? Dus we wouden eigenlijk een reden hebben om deze apostelen in het gevangen daarna te berichten. En de reden zou kunnen zijn dat zij optreden in hun eigen naam. Want als jij optreedt in je eigen naam, in je eigen bediening, dan was jij een kwakzalver. Ja, dan was jij een heks. Ja, een magier. En dat was natuurlijk... volgens het Oude Testament, met de doodstraf kon je daar worden voor bericht. Maar Peter zegt, nee, het is de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, die Jezus heeft gestuurd, die nu is opgestaan, die nu in ons zit, die nu in de naam van Jezus het mogelijk maakt dat we mensen kunnen genezen. Amen. En het is niet door ons, maar het is door Jezus, die jullie hebben trouwens laten kruisen. Dat zegt hem al een paar keer. Maar het is dus deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten. Ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten. Ja, dubbel schuld. U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Dat is nog erger. Niet alleen heb je hem uitgeleverd, je kon nog kiezen tussen een moordenaar en je hebt een moordenaar gekozen. Met andere woorden, jullie zijn moordenaars. Hem die de weg naar het leven wijst, hebt u gedood. Dat is de derde beschuldiging. Hem die de weg naar het leven wijst. In het Engels is dat the author of life. De auteur van het leven. En zo wordt het ook in de oude vertalingen gezegd. De auteur van het leven. Dat is toch een mooie titel, hè, voor Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hem die de weg naar het leven wijst, hebt u gedood. Dat is zo dubbel zo. Hij die het leven is. Hoe kan iemand die de auteur van het leven is, hoe kan die gedood worden, überhaupt? Amen. Wel, dat is omdat God mens werd natuurlijk. En aangezien dat het van tevoren al was gepland dat hij niet in het graf zou blijven, maar God heeft hem uit de dood doen opstaan, halleluja, is hij de auteur van het leven gebleven. En vandaag nog steeds. Halleluja, in de vorm van de Heilige Geest in ons. Halleluja. En daarvan getuigen wij, het komt door zijn naam. Het komt door zijn naam, niet in onze naam. Het komt door zijn naam. Degene die God uit de dood heeft doen opstaan. De God, je weet je wel, de Yahweh hè, van Abraham en zoveel, die we hier allemaal zitten te verkondigen en voor te lezen. Die hebben jullie eigenlijk verloochend. Je hebt zijn Messias eigenlijk verloochend. Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man die u hier voor u ziet en die u kent kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Amen. Dus hij beschuldigt ze, maar hij laat ze niet in zelfmedelijden of schuldgevoel, hij laat ze daar niet zitten. Maar hij gaat verder en hij verkondigt aan het goede nieuws. Wat een heel goede tactiek is om het evangelie aan te brengen. Eerst beseffen, je bent een zondaar, maar er is goed nieuws. Er is goed nieuws. En als je hongerig bent, als je dorstig bent en je voelt van ik wil niet blijven als een zondaar, wie wil dat risico nemen? Niemand. Amen. Dan is er iets, halleluja, dat je kan ontvangen. Volksgenoot, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders. Zo heeft God echter in vervulling doen gaan, wat hij bij monden van... Hier herhaalt trouwens 3:17, Petrus herhaalt de woorden van Jezus. Vader, vergeef ze. Want? Zeg het maar. Aan het kruis, hij zei... Ja, Vivian? Voilà. Ik denk dat Petrus daar deze vers... Ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld. Koppigheid, misschien jaloersheid. Ik zou het niet zo ineens onschuldig durven bestempelen. Maar oké. Okay. Petrus wil precies de beschuldigingen nu een beetje wat minimaliseren en een beetje goed praten, precies. Hij gaat zelfs verder. Alles wat gebeurd is, was in het plan van God. Ja? Hij zegt, eigenlijk was dit allemaal voorbestemd. Alles wat hier gebeurd is met Jezus en jullie die hem verwerpen, dat stond al in de psalmen opgeschreven. Ik zal even verlezen. Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten had aangekondigd, dat zijn Messias zou lijden en sterven. Zijn Messias. Ja, dat stond dus al aangekondigd in de profeten, in Jesaja, hè, voornamelijk Jesaja. Wend u af van uw heilige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonde. Zie, er is nog vergeving mogelijk. De zonde die je hebt begaan, is geen doodzonde. Want je moet denken, die mensen zaten met gedachten van het Oude Testament. Oei, we hebben moord gepleegd. We hebben een doodzonde begaan. In die tijd, het Oude Testament, had je zondes die in verschillende categorieën vielen. En een doodzonde was een zonde, zoals ontucht, moord, het belasteren van je ouders. Het waren zo van die daden die met de doodstraf konden worden berecht. En ze dachten waarschijnlijk, oei, wat heb ik hier nu gedaan? Wij zijn eigenlijk moordenaars. Maar het is niet het einde. Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonde. Wat in het Oude Testament geen vergeving had voor kunnen gevraagd worden, want de doodstraf zou volgen, is nu wel mogelijk onder het nieuwe verbond. Maar het moet in de naam van Jezus gebeuren. Amen. Dus bekeert u en dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken en zal hij de Messias zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus die in de hemel moest worden opgenomen. Tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monden van zijn heilige profeten heeft gesproken, waarin alles zal worden hersteld. Amen. Amen. Halleluja. Dus de Messias zal terugkomen, Jezus, maar hij moet nu voor een tijd worden opgenomen in de hemel. Met andere woorden, hij regeert nu in de hemelse sfeer, hij is gezeten in de hemelse sferen, tot het tijdstip waarin alles zal worden hersteld. Waarin dus hij zal terugkomen en dus het vroegere paradijs, zal ik maar zeggen, de tuin van Eden, zal hersteld worden. Het koninkrijk van God zal hersteld worden op deze nieuwe aarde en deze nieuwe hemel, letterlijk dan. Dus hij heeft goed nieuws. Mozes heeft al gezegd, Petrus gaat verder, de Heer uw God zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan. Luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen. Wie niet naar deze profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden. Hij quoteert hier in Deuteronomium, waarin Mozes dat inderdaad heeft gezegd. En Petrus linkt die profetie aan Jezus. Iedereen kende die profetie, want dat waren ze de hele tijd aan het quoteren, want de Messiaanse verwachting was hoog. Nu zegt Petrus, hij is gekomen, je hebt hem gekruisigd, maar hij is opgestaan. Geen nood, bekeert u, God zal u rust geven. Wie niet naar deze profeet luistert, zal het volk gestoten worden. Samuel en alle profeten na hem hebben deze tijd aangekondigd. U bent de erfgenaam van de profeten. Met uw voorouders heeft God zijn verbond gesloten toen hij tegen Abraham zei, in jouw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden. God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen. Amen. Petrus zegt, het is een belofte van de profeten. Het stond voorspeld. Abraham, hij ziet zelfs meer in heel Abraham zijn belofte. Hij ziet hier ook dat Jezus de vervulling is van Abraham zijn belofte. Amen. En dus al die zaken helpen allemaal om de Joden duidelijk te maken dat de Messias inderdaad Jezus is. En dat het nog niet te laat is, want hij is opgestaan. En dat God vergeving schenkt aan zij die zich afkeren van hun slechte daden. Amen. Dank u, Jezus. Zoals ik zei, zie, hij heeft het hier alleen over bekeren. Hè? In Handelingen 2 was hij veel korter en zei, bekeert u en laat u dopen onder aanroeping en u zult de Heilige Geest ontvangen. Dat staat nu niet opgeschreven in Handelingen 3. Wil niet zeggen dat die dat niet hebben gedaan. Iedereen moet dat doen. Ja? Maar Lucas gaat zich niet altijd herhalen. Hij herhaalt wel die stappen telkens als er een nieuwe bevolkingsgroep wordt ontsloten. Allee, wanneer de sleutels van het koninkrijk worden gebruikt om die bevolkingsgroep de deur te openen en zo het evangelie naar hun te prediken. Dat was dus eerst in handelingen 2 naar de Joden. En dan hebben we handelingen 8 naar de Samaritanen en handelingen 10 naar de heidenen. En dan wordt wel, en dan schrijft Lucas wel het doopsel bekering en geest op. Dan schrijft hij wel die stappen op. Maar hier schrijft hij dat niet op in handelingen 3. Gewoon omdat hij ervan uitgaat dat de lezers wel zullen begrijpen wat eigenlijk die bekering in geloof verder uit... wat dat inhoudt. Hè? Het is niet alleen gewoon een gebedje prevelen en denken van yes, allee. Dus we gaan verder. Hè? Dus we waren bezig. En toen kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af. Hevig ontstemd, omdat ze het volk onderricht en de opstanding uit de dood verkondigen op grond van wat er met Jezus was gebeurd. Dus deze groep, priesters, het hoofd van de tempelwacht, ook een belangrijk persoon, en de Sadduceeën. Sadduceeën was een groep van gelovigen, van Joodse geleerden, die geloofden alleen maar in de Pentateuch. Die geloofden voornamelijk in de Pentateuch, in de 5 eerste boeken van Mozes. En die geloofden niet in het bestaan van engelen en demonen. En ze geloofden niet in het bestaan van de opstanding. Ja, dat waren de Sadduceeën. De Farizeeën wel. Hè. De Farizeeën geloofden wel in de opstanding. En demonen en uitjagen van demonen en zowel. Zij praktiseerden dat ook. Maar de Sadduceeën niet. Daarmee die twee groepen hadden altijd aan bras. Maar de Sadduceeën maakten voor een groot deel uit van het Sanhedrin. Het Sanhedrin was zo een berechtingsrechtbank, hè, waar bepaalde zaken werden uitgesproken. En daar gingen dus Petrus en Johannes voor komen te staan. Maar voor hun was dus vooral een theologische kwestie. Want zij onderrichten het volk over de opstanding uit de dood. En zij geloven dat niet, maar ze zien hier nu wel een verlamde die dat ze elke dag zijn tegengekomen voor 40 jaar. En die staat op zijn voeten. En dat is gebeurd in de naam van Jezus. En diezelfde Jezus heeft gezegd dat hem ging opstaan uit de dood. En die... maar ze geloven dat niet. Dus ze hebben nu wel een probleem met hun doctrine. Maar wat doet een mens als hij heel koppig is en hij is helemaal bevangen door leugens? En je bent hoogmoedig en trots. Je bent heel hoogmoedig en trots. En je reputatie staat op het spel. Je positie staat op het spel. Je job als Sadduceer staat op het spel. En je hebt hier ineens 2 gasten voor u, Petrus en Johannes, die iets hebben gedaan dat ze niet kunnen verklaren. In de naam van iemand dat dood was, maar nu blijkbaar terug leeft. Wat doe je dan, meestal? Als je het niet kunt verklaren en redenerend en je bent heel trots en hoogmoedig, dan pak je het probleem vast en probeer je van het probleem af te geraken. Alleen wat jij denkt dat het probleem is, maar het probleem ligt in u. Het probleem ligt bij u. En dat zie je heel veel in de wereld. Veel mensen die ruzie maken, die irrationeel beginnen, die willen niet meer horen wat een ander heeft te zeggen, ook al is dat de waarheid. Maar ze hebben schrik voor reputatie, voor hun trots, voor hun positie. En dus proberen ze maar degene die iets anders zegt opzij te schuiven, vast te grijpen en gevangen zetten. En dan is ons gewetensbezwaar en ons stemmetje dat toch een beetje in opstand komt, is al eventjes neergedrukt. Maar laat het niet zo zijn met ons. We hebben ook allemaal verschillende leren en opvattingen. Hè? En we hebben natuurlijk de basis. De basis is de basis. Geloof in Jezus, dat gaan we nooit veranderen. De enigheid van God, wie God is. En zo verder gaat natuurlijk de basis. Maar dan heb je zoveel andere theorieën over zoveel verschillende onderwerpen. Dat je soms afvraagt van, is het wel waard om daar splitsingen over, hè, splitsingen in gemeentes door te veroorzaken. Maar is het er vooral waard om er zo trotsig en hoogmoedig zelf over te zijn, dat je zelfs niet openstaat om te luisteren of om een keer te horen wat de redeneringen zijn, waarom deze groep wel gelooft dat bijvoorbeeld vrouwen kunnen prediken. Maar ik geloof dan niet dat vrouwen kunnen prediken, want dat is hetgeen dat ik altijd al heb gehoord. En de schrift zegt toch in Timotheus en zegt toch dat dat niet mag. Nee, dat kan helemaal niet. Dus wat doen we? We schuiven die mensen opzij die zeggen dat het... Ja, maar ik heb een andere interpretatie. En dan zeggen we, nee, ik moet nu weten. Ik hoor u niet. Maar laten we in de naam van Jezus altijd tot de Heer gaan in gebed zeggen van... Vader, als er iets van waar is, ik wil niet, zoals die Sadduceërs, die dachten dat er geen opstanding uit de dood was, maar er was er wel één. En dus wat doen ze? Ze grijpen de apostelen. Ik wil er niks van horen, maar dat was, dank de Heer, niet het einde. Want van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden veel zich, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer 5000. Amen. Van 3000 naar 5000. Amen. En als we daar alleen maar de mannen van tellen, want meestal telden ze alleen maar de mannen, dan zouden er, als de vrouwen er ook mee gingen, en meestal was dat zo, als een man tot geloof kwam, dan ging meestal de hele familie mee. In die cultuur was dat zeker het geval. Dus dan zouden er in heel Jeruzalem al rond de 10.000 gelovigen kunnen zijn. Op een tijdspanne van, we weten niet juist, maar het zal enkele maanden zijn. Dank de Heer. En dus... volgende dag, ze denken, we gaan dat probleem hier even aanpakken, we moeten iets doen, want deze beweging krijgt te veel momentum. Volgende dag kwamen de leiders, oudsten en schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem, samen met Annas, de hoge priester, Caiaphas, Johannes en Alexander, en allen die tot de hoge priesterlijke familie behoorden. Nadat ze Petrus en Johannes in het midden hadden doen plaatsnemen, begonnen ze voor met de volgende vraag: door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht? Het is heel belangrijk dat ze dat wisten. Als ze hun eigen kracht hadden gezegd of hun eigen naam, dan hadden ze rap afgevoerd en berecht. Maar dat mocht natuurlijk niet van de Romeinen, maar ze hadden wel iets gevonden. Petrus antwoordde: vervuld van de Heilige Geest, leiders van het volk en oudsten. Nu, wanneer er staat vervuld van de Heilige Geest, ja, hij was reeds vervuld van de Heilige Geest, want in Handelingen hoofdstuk 2... werd hij gedoopt en vervuld met de Heilige Geest. Hè. Dit is een eufemisme of een uitspraak, symbool om te zeggen van hij was begeesterd door de Heilige Geest. Ja? Maar je moet niet denken dat de Heilige Geest ineens opnieuw er binnenkwam en dat hij weer in tongen kon spreken. Nee. hij was onder inspiratie van de Geest. Amen. Het was waarschijnlijk de gave van de Geest die nu begonnen te werken. Vanaf hier, misschien de gave van kennis, de gave van profetie misschien, om tot het volk te spreken, maar wat. Hij begint: leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag worden veroordeeld omdat we een ziek hebben geholpen en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, dient u allen het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat, dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd is, zeg het nog maar eens, maar die door God uit de dood is opgewekt. En voor het geval, mannen, dat jullie mijn preek gisteren niet hebben gehoord, ik heb me in de gevangen gegooid, maar ik ga het u nog eens zeggen, het is Jezus. En weet je wat, Jezus is de steen die door u de bouwlieden vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Wat Petrus hier gebruikt, vers 11, is heel significant, want hij gebruikt hier een quotatie uit verschillende versen van het Oude Testament, die al die geleerden heel zeker wisten wat Petrus bedoelde. Jezus had trouwens deze vers ook gebruikt. Hij gebruikte dat toen heel algemeen. Hij quoteerde toen Jezus de steen die de bouwlieden vol verachting hebben weggeworpen, is nu de hoeksteen geworden. Sorry. Maar Petrus maakt ervan dat jullie die bouwlieden zijn. En we zullen even naar de originele quotatie in Psalm 118. Dus hij quoteert het Psalm 118. En Petrus past deze vers toe op het volk van Israël. En dus op de Sadduceërs en de Fariseërs en de priesters die er allemaal zaten voor hem. Open voor mij de poorten van de gerechtigheid. Dat is een psalm van David trouwens. Ik wil binnengaan om de Heer te loven. Dit is de poort die leidt naar de Heer. Hier gaan de rechtvaardigen binnen. Ik wil u loven, omdat u antwoordde en mij de overwinning gaf. De steen die de bouwers afkeurden, is een hoeksteen geworden. Hij heeft het hier over de steen om de tempel te maken. Want dat is de poort die leidt naar de Heer. Waar de rechtvaardigen naar binnen gaan, in het huis dus van de Heer. Maar degene die het hebben gebouwd, of hebben afgekeurd, degene die het hebben gebouwd, hebben dan de steen. Maar David wil hier zeggen, met het volk van Israël is op het verkeerde pad gegaan, maar ik niet. Dit is de poort die leidt naar de Heer. Ik wil binnengaan om de Heer te loven. Mijn volk niet helemaal, misschien ook al hebben ze die tempel gebouwd zoveel jaren voorheen, maar ze zijn afgedreven van het pad, ze willen niet binnengaan, maar ik wil wel binnengaan. Want ik weet dat deze steen, amen, deze tempel, een hoeksteen voor ons hele leven is. Dat is de basis. Hij heeft het over een letterlijke tempel. En natuurlijk, Petrus en Jezus gaan gebruiken diezelfde gedachte, niet een letterlijke tempel, maar gaat Jezus zijn. Jezus is de hoeksteen van de spirituele tempel, wat het lichaam van Christus is. Even verlezen. Dit is het werk van de Heer, een wonder in onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons verheugen. Heer, geef ons overwinning. Heer, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt met de naam van de Heer. We zegen u vanuit het huis van de Heer. Amen. Halleluja. Het maakt niet uit wie binnengaat in het huis, wie dat het heeft gebouwd. David zegt, ik ga binnen. Een wonder in mijn ogen. Vandaag is de dag dat de Heer heeft gemaakt. Amen. Als we uit elke samenkomen, zijn wij een levende tempel. Met Jezus Christus als hoeksteen. En we komen binnen en we moeten zeggen, dit is de dag dat de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons verheugen, want hij heeft onze overwinning gegeven. David moest hier nog bidden van, Heer, geef onze overwinning. Heer, geef ons voorspoed. Maar wij, aan de andere kant van het nieuwe verbond, amen, wat David nog niet kon ervaren, hij stond aan de kant van het oude verbond, wij kunnen bidden, Heer, dank u voor de overwinning. Heer, dank u voor de voorspoed die ons heeft gegeven. Amen. In uw naam. Gezegend wie komt met de naam van de Heer. En we hebben zelfs nog een hogere naam gekregen waardoor we worden gered. En dat is de naam van Jezus. En we zegenen u vanuit het huis van de Heer. Dus om terug te gaan naar Handelingen 4, vers 11. Dus Petrus verwijst dus naar die psalm om te zeggen, jullie, de bouwlieden, jullie zouden normaal door dat huis moeten gaan. Jullie zouden normaal de Messias hebben moeten aanvaarden. Je hebt hem weggeworpen. Maar hetgeen dat je hebt weggeworpen, is nu de hoeksteen geworden. Amen. Is nu de hoeksteen geworden. Wat wil dat zeggen, de hoeksteen? Weet iemand wat dat wil zeggen? Want we hebben dat al een paar keer gebruikt, dat woord. Maar wat is een hoeksteen? Weet iemand wat dat wil zeggen? Of wat dat wil betekenen? Juist, ja. Want je hebt verschillende definities aan hoeksteen. Eén daarvan, zoals wat jij zegt, Johanne, verankering van het gebouw. Nog iemand? Juist, ja. Ja, inderdaad. Ja. Juist, ja. We hebben hier in Jesaja. Alleen, sorry, zeg maar. Ja, de steen die andere stenen verbindt. Ja. Dat is ook een goeie. Dat is waar. Dus alle drie, wat jullie al drie hebben gezegd, is allemaal waar. Hè? Dus het is inderdaad een hoeksteen die in de hoek wordt gezet. Dat wordt gebruikt als basis, als anker. En van daaruit worden al de andere stenen verbonden. Hè? Zoals je hebt gezegd. En die steen moest perfect waterpas liggen. Want van daaruit werden de loodlijnen uitgezet. En vandaag doen ze dat ook nog. Hè. Je ziet dat wel als ze een huis bouwen. Nu doen ze dat met lasers, hè, en met GPS en met waterpas, weet ik wat veel nog. En dan beginnen daar ook allemaal zo van die touwen zo. Hè, de touwen rondom alles af te meten. En nu hebben we allemaal waterpassen. Hè, en laserbeams en zo verder. Ja, touwen worden misschien zelfs al niet meer gebruikt. Maar hè, nu is het allemaal met laserbeams. Maar wat? We hebben geen letterlijke hoeksteen meer, geen letterlijke steen meer. Maar in de tijd ja, was dat iets fenomenaal moeilijk, denk ik, om iets waterpas. En, want als hij inderdaad, zoals moeder zegt, iets scheef staat, dan werd alles wat daarop werd gebouwd, of daarnaast, kunnen we al inbeelden, dat dat scheef ging. En ja, wat was het gedaan? Het is aan mij, in Jesaja staat daar ook zo een mooie profetie. Dit zegt God de Heer, ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen grondsteen. Een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken. Ook een profetie naar Jezus toe. Paulus gebruikt de hoeksteenmetafoor nogmaals in zijn brief aan de Efeziërs. Hij zegt, de gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Met andere woorden, het woord dat zij nu verkondigen. Met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Dus hij gebruikt hier ook die verschillende definities. Dus de apostelen en de profeten zeggen niet zomaar wat. Zij bouwen verder het fundament en ze gebruiken de hoeksteen als richting, als leiding. Met Jezus Christus is de hoeksteen, hè? Maar de apostelen en de profeten, dat zijn zij die de boodschap, zoals Petrus en Johannes, zij bouwen verder op de boodschap van Jezus, maar zij verzinnen niet zomaar iets. Het is Jezus die ze gebruiken als richting. Amen. Petrus zegt het nog eens in zijn brief, dezelfde Petrus dat hij gezegd in Handelingen hoofdstuk 3. En hij gebruikt hier ook weer de metaforen van de steen en de tempel. Ik vind dat wel een heel mooie metafoor. Je kunt daar heel lang op mediteren en over. En je kunt dat zo wat symboliseren. En, voeg u bij hem. Bij de levende steen. Die door de mensen werd afgekeurd. Zie je? Maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Voor een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Amen. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwt, geldt echter, de steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Met andere woorden, als je erop voorbouwt, amen, is het de zegening. Keur je het af, kan het een veroordeling zijn. Amen. Dus vertrouw erop. En zie dat je geen andere hoeksteen gebruikt. Want als je een andere hoeksteen gebruikt, die gaat scheef staan. Die gaat niet staan zoals Gods huis moet zijn. En dus ga je denken dat je in Gods huis zit. En je zit niet in Gods huis. Je zit onder veroordeling. Maar zij die op Christus vertrouwen, amen, hebben de juiste hoeksteen om op verder te bouwen. Amos 7 zien we hier ook een mooi symboliek in verband met deze, met de betekenis van een hoeksteen. Aldus deed hij mij aanschouwen, dus Amos zegt, God deed mij aanschouwen. Zie de Heere, stond bij een loodrechte muur met een paslood in zijn hand. Toen zeide de Heer tot mij, wat ziet gij, Amos? Ik zeide, een paslood. Daarop zeide de Heer, zie, ik ga het paslood aanleggen in het midden van Israël, mijn volk. Ik zal het voortaan niet meer sparen. Okay, wat wil dat zeggen? Om terug te gaan naar het Oude Testament. God had een muur en die muur is gebouwd op een hoeksteen. Ja? En hij heeft een paslood in zijn hand. Hè? Zo, je weet wel, met zo'n touw en zo'n lood eraan. En ik ga het paslood aanleggen in het midden van Israël, mijn volk zal het voortaan niet meer sparen. Met andere woorden, hij ging doorheen het volk om te zien wie dat er nog loodrecht stond gebouwd op die hoeksteen. Wie dat er met andere woorden nog aan het bouwen was op Gods woord, op Gods steen, op Gods hoeksteen. Want wie daarop vertrouwt, zal gezegend worden. Al de rest die dus niet volgens het paslood rechtop staat of zijn muur niet bouwt rechtop zoals dat van de paslood, hè, zou dus veroordeeld worden. Dit wil dus ook meer zeggen over de betekenis van de hoeksteen, dat dat inderdaad een steen was die perfect waterpas moest staan. En de belangrijkste steen, dus met andere woorden, in het hele gebouw. Amen. En dus om af te sluiten, Handelingen 4:12. Dus hetgeen dat jullie hebben verworpen, is nu de hoeksteen geworden. Dus denk na. Denk na over wie je aanneemt als je redder. Want door niemand anders kunnen wij worden gered. Want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. En ik zou het graag nog even in een andere vertaling willen. Dit vind ik wel redelijk kort. Handelingen 4 en 12. Hiermee wordt ook de exclusiviteit van Jezus benadrukt. En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam. Onder de hemel wil zeggen over heel de aarde. Geen andere naam aan de mensen gegeven. Dat wil zeggen, dat is voor iedereen. Waardoor wij moeten behouden worden. Amen. En dat is dus de naam van Jezus die zij hadden gebruikt om die verlamde, om dat mirakel tot stand te brengen. Dat is dezelfde Jezus dat zij verworpen hebben. Maar is nu de hoeksteen geworden en zijn naam is Jezus. En dus nu eindigt eigenlijk zijn preek. Waar had hem eigenlijk in Handelingen 2 al mee was begonnen. Hè, toen hij zei van zij die roepen op de naam van de Heer zullen gered worden. En dan gaat hij bewijzen dat de naam van Jezus de naam van de Heer is. En dat we op hem moeten roepen. En natuurlijk voor Joden die altijd onder het Oude Verbond hebben geleefd en in het Oude Testament hebben gelezen, hè, de naam van Yahweh. Moeten ze nu gaan beseffen dat Jezus dezelfde Yahweh is die redder is geworden. Want dat is wat zijn naam betekent. En die Messias is geworden voor hun. En dat moesten ze natuurlijk aanvaarden. Jezus, de Messias, de Redder, de Zoon van God. De Mensenzoon. Amen. En geen enkele andere naam. Geen enkele andere persoon. Amen. Dat is de exclusiviteit van Jezus. Er is geen enkele andere manier om gered, om behouden te worden. Waarom niet? Veel vragen zijn wel, maar waarom niet? Hè? Er zijn toch vele manieren om tot God te komen? Nee. God aanvaardt geen enkele andere manier dan doorheen Jezus Christus. Want alleen Hij was waardig genoeg bevonden om het offer te brengen om ons te verzoenen met Hem. Het gaat niet op een andere manier. Het gaat niet via goede werken. Het gaat niet via Boeddha. Het gaat niet om zen te zijn. Het gaat niet om 50 keer dit en dat te bidden. Het gaat niet om het onze lieve vrouw gebed, of zeg dat, onze vader zoveel keer op te zeggen en zo vergiffenis hopelijk te krijgen. Nee, het gaat enkel en alleen maar doorheen het goedgekeurde offer van de geliefde Zoon, Jezus. Amen. Niemand anders. Laat dat duidelijk zijn. Niemand of niks anders. Er gaat geen nieuw tempel komen waar, in Jeruzalem ergens, waardoor God opeens weer tempeloffers en beestenoffers gaat aanvaarden. Nee, niemand anders. Amen. Ook niet door een andere pastoor of weet ik veel wat. Nee, het is door één hem. Amen. Halleluja. Goed, zijn er nog vragen? Ik hoop dat u daar wat bijbrengt. Als je misschien nog altijd vragen hebt, schrijf ze altijd eens op. Hè, en dan kunnen ze, want je denkt misschien aan een vraag, maar ik ben dan zo snel bezig dat je dat dan vergeet. Schrijf het vertaan op een papiertje voor u, zodat je het op het einde van de dienst zeker kunt stellen. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Wij lezen eigenlijk gewoon Handelingen 3 en 4, maar terwijl we aan het lezen zijn, zijn er allerlei gedachten en zaken die je kan horen, die u hopelijk zeker en vast zegenen en motiveren om te groeien in uw geloof. Dus Vader, we danken u, Heer. We bidden, Jezus, dat de naam van Jezus centraal mag staan in ons leven. Wat we ook doen, Heer, laten we het doen in uw naam. Niet simpel door verbaal te zeggen, maar op onze levenswijze, Vader. Onze getuigenis, Heer. De wijze waarop we anderen mensen behandelen, Heer Jezus, de wijze waarop we ons leven leiden, Heer. Laat dit glorie brengen aan uw naam. Laat hetgeen we doen in uw naam, Jezus, geen affront zijn, Heer, voor uw glorie, voor uw koninkrijk, Jezus. Maar laat het, Heer, bijdragen, Vader, aan uw getuigenis. En laat het voortgaan in de naam van Jezus. Amen.